Nou, het was een beetje zo begonnen dat ik, Michael en ik zien elkaar dus regelmatig.
Ja,
Michael werkt bij Rhodes, ik heb de domswaar, dat is de 2 stappen verder.
Ja.
Dus er stonden er wel een peukje te roken en te kletsen. Weet je nog, vroeger spreek je die nog wel eens. En dan ging het over Rogus of Jules, over Jan of over Ruud.
Leroy.
Ja.
En Leroy was nog een receptie.
Ja.
En die is toen ook lessen gaan volgen of studie gaan volgen. En die heeft zijn eigen open mogen gewerkt. En ik dacht, ja, wat haak ik ken ik ook. En toen bij het Rijapteam heb ik ook een hele poos gelopen. En ook doorverwijzen van het Rijapteam naar de stoelenproject. En ik heb alles als dakloos heb ik ook op straat geleefd en op straat geslapen. En,
Welkom bij deze nieuwe aflevering van de KantoCast. Voor wie vaker naar deze podcast heeft geluisterd, is het een weet dat ik ooit deel uitmaakte van een team dat dakloze mensen hielp in de straten van Amsterdam. Hendrik Boon, een vriend en een goede collega uit dat team, benaderde mij niet zo lang geleden over een van de cliënten met wie hij destijds te maken had. Michael, die voelde wel wat voor een gesprek en een interview. Aldus bezochten we hem in zijn woning in Amsterdam. Als jij wilt weten hoe het voelt om dakloos en verslaafd te zijn en wat je allemaal voor die verslaving moet doen, blijf dan luisteren. Het is een schokkend verhaal met een hele goede afloop, dat dan weer wel. In zijn relaas spreekt Michael over zijn negatieve ervaringen met de Valerius Kliniek in Amsterdam-Zuid. Die kliniek was gevestigd in een oud gebouw met hoge plafonds en lange gangen, zoals je van een oud gesticht gewend bent. Wat hij daarover zegt heb ik intact gelaten, het zijn tenslotte zijn ervaringen. Maar ik zeg erbij dat hij geen makkelijke man was in die tijd. Ik heb zelf op die afdelingen gewerkt. En ik weet hoe beperkt je als professional bent om mensen in zo'n ambiance de juiste zorg te geven. Ik ken geen hulpverleners die het werk niet met hun hart doen. Dat oude gebouw heeft inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouw en een veel vriendelijker omgeving. Ik wens je veel plezier bij het luisteren naar dit bijzondere verhaal. Respect voor Michael, die uiteindelijk de juiste keuze maakte. En respect voor de hulpverleners die hij in dit gesprek met naam benoemt. Herstel is altijd en heel erg mogelijk. Hoe oud was je toen, Michael, toen je bij het Rijapteam? Weet je dat nog?
Nou, niet meer waar. Ik denk 20, nee, hoe oud zou ik geweest zijn? 22, nee, 25, 26, 28, ik weet het echt niet. Ik zou het niet weten. Ik zou niet weten hoe oud ik was. Maar ik was wel dakloos en ik had doorloopvoeten en ik gebruikte heel zware drugs. Elke seconde, elke minuut wat ik kon benutten als ik geld had, dan maakte het niet uit wat voor bedrag het was. Als het 500-600 gulden was of euro, maakte helemaal niks uit. Het moest op en je rookt die crack en je blijft die crack roken. En op een gegeven moment ben je verzadigd, dan ga je rusten en wil je gaan slapen, maar je hebt geen slaapplaats, want thuis ben je niet welkom. Of dan ook niet welkom, ja, mijn moeder.
Michael, ik onderbreek je even.
Ja.
Want even voor de luisteraars, we zitten hier bij Michael. En we kijken vanuit zijn woonkamer op het Okura Hotel. Niet mis te verstaan. Volgens Michael, Hendrik, kun je daar boven in een penthouse slapen voor 25.000 euro per nacht. Als je in je handen klapt, gaan wel de lichten aan, zei hij.
Ja, voor een hypermoderne hotel.
En we zitten hier in een prachtige woning.
Ja, en ik ben met de lift van de eerste verdieping beneden. Zeg maar van verdieping 0 naar verdieping 26 in 5, 6 seconden.
Zo, nou, ja, dat mag ook wel voor dat geld. Time is money. Even terug naar dat Rijapteam, Michael. Ja, ik vind het ontzettend leuk trouwens om je te zien. En Hendrik ook.
Ja,
Ik
ben ook blij om jullie te zien. En ik hoop dat het nog jaren zou doorgaan.
Ja, hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 58.
58?
58,
ja. Dus nou ja, je was ergens tussen de 20 en 30 jaar. Dat is lang geleden. En nou ja, je vertelde nu net even wat je eigenlijk allemaal gebruikte toen. Hè? Dus, kan je nog terughalen hoe je ooit begonnen bent en waarom?
Ik kan het allemaal terughalen. Ik ben begonnen toen ik in militaire dienst ging. militaire dienst. Dat was in 1985. Ik ben van lichting 85-6. Ja, we hadden vrijheden. We hadden verlof op het terrein, op het militaire kamp. Op de compound, of wat, hoe je het wil noemen. Kazerne, weet ik het al, geef het maar een naam. Maar er waren een paar jongens en die waren van een andere onderdeel van het leger. En ja, die hadden witte poeier. Ik wist helemaal niet wat dat was, maar ik zag het op tafel liggen. En hij zei, moet je ook even gebruiken, wil je het ook proberen? Ik zei, ja, waarom niet? Ik zei, wat is het voor iets dan? Hij zei, ja, daar ga je veel van praten. Ik zei, nou, prima. Dus ik nam 1, 2 snijpjes, want ze deden wel voor hoe ik moest doen. Dus ik begon 1, 2 lijntjes te snijpen en dat was het. En dan bleef het ook bij. En die dag heb ik ook voor de rest niks, geen drugs gebruikt. Dat was gewoon, ja... Zeg maar de eerste kennismaking met een lijntje cocaïne wat ik aangeboden krijg op de kazerne. Ja. Daarna ben ik uit militaire dienst ben ik met groot verlof gestuurd van de generaal. Ik weet niet meer hoe die heette, Dick Berlijn of ik weet niet meer wie dat was. Maar in ieder geval een generaal van het West-Duitsland. In West-Duitsland was ik gestationeerd. Ik had de eerste 4 maanden militaire opleiding in Vught gehad. En toen uitgezonden naar West-Duitsland. Daarna naar zeg maar, West-Duitsland ben ik, bij het Uniek Uitzendbureau gaan werken ook. Heb ik bij het Uniek Uitzendbureau gewerkt. Heb ik een heleboel banen gehad ook. En het leven ging gewoon normaal. En ik werkte keihard. Ik werkte bij McDonald's. Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt in Duivendrecht. Ik heb bij Melkwin gewerkt. En daar, daar begon eigenlijk ook zeg maar met jeugdvrienden, met vrienden uit mijn jeugd. Ik zat die cocaïne te snuiven en hun zeiden, nee, dat moet je niet snuiven. Je moet het koken met ammoniak. En dan ga je het koken met ammoniak en dan moet je met een mesje moet je het eruit halen, die kook. En dan hoort dat je keihard aan de korreltje. En dat korreltje, dat moest je droog maken en dan moest je dat op een pijpje doen en dan moest je dat roken.
Hm?
Dus ja, op een gegeven moment begon ik daarmee. En op een gegeven moment, je begint eerst één dag in de week. En dan, toen dacht ik van nou, het is wel lekker. En dan ging je 2 dagen in de week en op een gegeven moment 3 dagen. En zo ging het, bouwde het steeds maar op. Totdat op een gegeven moment dat ik gewoon niet meer kon stoppen met die crack.
Ja,
ik ben gewoon doorgegaan. Ik heb 30 jaar, zo voelt het voor mij. Voor mijn gevoel van tijdsbesef. Dat ik gewoon 30 jaar aan de crack heb gezeten.
Zo.
Het hoeft niet specifiek 30 jaar te zijn, maar voor mijn gevoel was het alsof het 30 jaar, dat ik daar 30 jaar aan heb gezeten. En ik heb het gebruikt en toen kwam ik bij Holland Casino te werken. Toen heb ik bij Holland Casino gewerkt. Nou, verdiende ik ook geld als water. Ja, als ik aan het einde van mijn dienst was, dan had ik mijn portemonnee zat barstens vol met geld. En dan pakte ik een taxi op het Leidseplein. En dan reden we naar de Bijlmermeer. En daar waren de boys, sommige jongens die ik ken, ook van via allemaal. En via andere jeugdvrienden. En dan gingen we met die jongens, betaalde ik. Legde het geld op tafel en dan werd er die crack werd gehaald. Blanco op crack of hoe je het wil noemen, Bori of Surinamers noemen het Bori, andere Antillianen noemen het Blanco en Nederlanders noemen het crack. Nou ja, we hadden die spullen en we gingen die boxen beneden, gingen we schieten gebruiken. Ja, als het op was, ja, dan was het op. En dan ging je toch weer op zoek naar de volgende portie wat je weer kon regelen. Dus.
Ja, je kon niet meer zonder, dat is duidelijk.
Zonder, nee.
Nee.
Ik was helemaal bezeten van die crack en Bori en
Hoe lang duurde het, Michael, want je zegt ik heb 30 jaar dat gebruikt. Hoe lang duurde het voordat je dakloos werd, vanaf het moment dat je begon?
Vanaf het moment dat ik word dakloos, dat is ook bij voor het rijhebteam ook wel. Ik heb in de flats heb ik geslapen hier in Zuid, in de rivierenbuurt. Ik heb achter de rijen heb ik een poosje geslapen in de bosjes. Ik heb ook 2 zelfmoordpogingen heb ik ook gedaan, omdat ik gewoon uit het lijf wou stappen. Omdat het mij gewoon, ik had het gevoel dat niemand meer om me gaf en niemand meer mij niet meer mocht. En ik was een klootzak en ik was alleen maar foute dingen mee bezig. Dus ik dacht, ja, ik kreeg mijn medicijn ook van dokter en artsen. En ik dacht, ja, ik neem gewoon die pil in en zoek het maar uit. En, maar ja, op een gegeven moment is ook een paar keer geweest dat ik medicijn had ingenomen. Dat ik bij mijn moeder op de bank ging liggen. En mijn moeder die zei ook, van, heb je medicijnen ingenomen? Ik zei, ja, alles. En toen, ja, op een gegeven moment viel ik weg. En toen, ik denk dat mijn moeder in die tijd dus een ambulance heb gebeld. Die hebben mij weer met defibrillatoren.
Ja, dat is een moeilijk woord. Ja.
En daar is mijn moeder weer terug weten te krijgen.
Ja.
Ja. Dat, ik ben weer, ja. Ik was weer onder de mensen.
Ja. Wanneer heb je Hendrik ontmoet eigenlijk? Hoe kwam je bij het Rehab-team terecht?
Bij het Rehab-team ben ik terechtgekomen via Jelinek. Jelinek heeft mij doorverwezen naar het Rehab-team. Ik ben bij Sjoerd Tielens en met Jan Matthijer en met ja, Hendrik, Ruud Zuidmeer.
Ja.
Ruud Zuidmeer, dat was ook een hele goede medewerker.
Ja, je hebt in ieder geval een geheugen als een olifant. Niet slecht, je kan al die namen zo nog ophoesten.
Zeker weten, Leroy ook. Ik ben de achternaam van Leroy niet, maar ik weet Leroy was ook een hele toffe peer. En,
was de receptionist,
ja,
hè?
Ik was af en toe met hem aan het bekvechten en doen en alles, maar... Achteraf gezien had hij alles wat hij zei, had hij gelijk in. En dat moet ik ook toegeven. Maar hij was echt een topper ook. Hij
was
gewoon een topper.
Was je nou, toen je bij ons liep, het dakloze team, want ik heb niet zoveel contact met je gehad. Ik wist natuurlijk wel dat je bestond, want je naam werd natuurlijk wel eens genoemd in onze teamvergaderingen. Was je nou echt een pain in the ass toen? Of was het niet makkelijk volgens mij?
Nee, ik was niet makkelijk. Nee. Ik was altijd met bedreigingen bezig. Bedreigingen en ja, je moest toch je geld scoren. Je portie, dagelijkse portie moest je hebben. Dus hoe jij je geld kwam, ja, dat maakte niet uit.
Hoeveel had je per dag nodig?
Ik zou het echt niet meer weten, maar ik was echt een notoire gebruiker. Ik was echt een zware gebruiker, want ik moest elke minuut, elke seconde... Overal waar ik was, als ik ergens geld kon maken, geld kon scoren, dan deed ik criminaliteit deed ik. We gingen jassen bij de V&D. Ja, de V&D bestaat niet meer, dus we kunnen er nou over praten. Maar V&D had je vroeger uit je leren jassen. En als je dan pakte je een zilverfolie.
Ja.
En dat deed je dan om die verf voor mij. Om die alarmsysteem.
Ja, precies. Ja. Zo'n dingetje zat eraan. Ja.
Zo doen we ingelijk.
Oh ja?
Zonder dat de alarm afging.
Aluminiumfolie, gewoon eroverheen.
Folie eroverheen.
En dan ging het alarm niet af.
En ja, dat zie je nou ook in Amsterdam. Ook met, we hebben ze speciale geprepareerde tassen. Ook met aluminium. En stoppen ze daar alles in. En dan loopt
het. Jongen.
Zonder dat de alarm afging.
Zo.
Maar dat was toen...
En dan verkocht je zo'n jas van...
Ja, nou, we hebben ook... Ik ken net zo'n jas, hè, dat was één of twee. Maar op een gegeven moment werd het een stukje gevaarlijker. En ik weet niet, ja, het is 30 jaar geleden. Dus ik kan er wel over praten. Het is allemaal verjaard wat ik gedaan heb. Maar het is... we hadden bij een kleding fashion center, zeg maar ergens, bij kledingbedrijven. Daar borsten we de raam in.
Mm-hmm.
En dan pakten we gewoon van de rek, pakten we 30, 40 leerjassen. In plaats van één of twee, we pakten gewoon die hele rekken, die hele karren, die haalden we leeg. En we hadden gestolen auto's, want we konden auto's stelen, we wisten hoe we auto's moesten stelen. Dus we rijden allemaal met Opel Kadett stationwagen, allemaal Opel stationwagen. En daar gooiden we al die leerjassen in en dan rijden we of naar een heiler of naar een... Naar de Bijlmer en dan gingen we ze daar uitdelen en verkopen en doen. En als we bij een heiler waren, kregen we er 3.000, 4.000, 5.000 gulden voor. En euro, ik weet niet meer, euro of gulden, dat weet ik niet meer. Maar. Dus ja, dan hadden we geld. En dan met dat geld gingen we weer naar de Bijlmer. Kochten we weer een hele berg van die krek. En dan gingen we weer gebruiken. En dan waren een paar weer zoet. Maar en als dat weer op was, dan gingen we weer bij een ander bedrijf. En zo ging je heel Amsterdam door, zeg maar.
En ben je in die tijd nooit opgepakt?
Ik ben voor dat soort feiten nooit opgepakt, nee. Ik ben wel, even kijken, voor opgepakt voor bedreiging. Omdat op een gegeven moment, ik ging ook naar mijn moeder naar huis. En dan had ik vieze kleding. Had ik de hele week in mijn kleding gelopen. En dan liet ik mijn moeder, mijn moeder was zorgzaam altijd, dus zij waste mijn kleding dan altijd. Mijn moeder was echt een moeder, Therese. Hij was echt, dat moet ik echt eerlijk toegeven. En ik ben gewoon een grote klootzak geweest tegenover haar. Maar ik heb mijn best gedaan de laatste 3 jaar van haar leven heb ik mijn best gedaan. En ja, ze waste mijn kleding, ze maakte me schoon. Ik kon douchen bij mijn moeder thuis. En ja, en als dat weer, als ik weer 2 dagen thuis was geweest, dan ging ik weer op pad. En dan ging je weer sporen en weer.
Ja, even over je moeder, want we hadden het er net over, Hendrik. Ze staat hier, haar urn staat hier in de kast met een hele mooie foto erbij.
Nee, ik weet hoeveel verdriet van Michael er betekent en hoe goed hij voor haar geweest is.
Ja. Ja, en je moeder, die ga je nog uitstrooien?
Ik ga mijn moeder uitstrooien op de Oosterbegraafplaats, ja. De Oosterbegraafplaats bij de Jaap Edemaan, bij de Kruisvaart. Het is, ik mis haar elke dag nog. Ik merk nu ook wat ze allemaal voor mij gedaan heeft. En wat ze allemaal heeft moeten ontberen en doorstaan moet met mij. Wat ze met mij te maken heeft gehad. En blijft je moeder. En moeders blijven bemoederen. Dus.
Maar je hebt haar mooi 3 mooie jaren gegeven.
Jawel.
Goed voor haar gezorgd.
Zeker.
Ja.
Als ze in de broek had gepoept of wat. En ik gooide die kleding wat ze gepoept had, gooide ik weg. Gooide ik in de prullenbak, die gooide ik weg. En de volgende dag ging ik bij een kledingwinkel. Ik had met een kledingzaak hier in Amsterdam had ik een afspraak. Ik mocht kleding uitzoeken wat ik wou. En tot een bepaald bedrag. En ik ging altijd gewoon nieuwe kleding en schone kleding halen voor mijn moeder. Ik ging dat niet eens meer, die kleding wat ze had gepoept had toch, dat ging niet eens meer wassen. Ik maakte wel altijd, ik moest altijd haar billen wassen en douchen en schoonmaken en dat soort dingen.
Hoe heette je moeder?
Mijn moeder heette Karin Sinica. Ze was een Finse vrouw, ze kwam uit Finland, maar ze is in Nederland getrouwd met een Surinaamse man. Ja, zij was een Finse vrouw, maar met een Finse karakter. En, ze is geneutraliseerd. Ik weet niet welk jaar dat geweest is, maar ze is geneutraliseerd tot Nederlander. Dus ze is vanuit Finland hierheen gekomen, omdat ze dacht in Finland dat ze zouden gaan trouwen. En, maar dat bleek dat die man in Nederland al getrouwd was. Dus
okay.
Dat was een domper van mijn moeder. Ze is die mensen altijd wel lief blijven houden en goed contact meegehouden en alles. En nooit geen ruzie of conflict situaties.
Nee. Ik ga even een vraag stellen aan Hendrik. Want Hendrik, hoe ben jij met Michael in contact gekomen? Hoe kwam Michael bij het rehabteam terecht en waar heb je hem voor het eerst gezien?
Hoe precies weet ik ook niet helemaal meer. We kregen natuurlijk, het bijzondere van het rehabteam was dat mensen zelf nooit naar het rehabteam kwamen, maar
nee.
Andere mensen in de omgeving die kwamen altijd naar ons toe om te zeggen:
daar moet je heen. Ja.
Gaat met die en die niet goed?
Ja.
Fiets er eens een keer heen. En zo zal het zo om erbij een keer geweest zijn. En ik kan niet meer helemaal de situatie
voor
de geest halen. Ik weet dat je in ieder geval door de jaren heen meerdere huizen hebt gehad. Ook mij op de Willem de Zwijger buurt.
Maar Willem de Zwijger, niet, maar wel Borselommer.
Ja, Borselommer.
Borselommerweg heb ik gewoon, 36, drie ook. En dat ging ook niet goed, want daar kreeg ik ook drugsdealers over de vloer en alles. Maar.
En de motorval in Noord?
Nee, motorval ook niet. Nee, sorry.
Ja, okay.
Want Michael, behalve dat drugsgebruik, was er nou nog meer met je aan de hand in psychisch opzicht?
Psychisch?
Hoe je zegt,
Ik heb dingen meegemaakt allemaal in het drugswereld, maak je dingen mee. Ja, ik heb deals met mensen. Mensen vroegen aan mij, kun je dat voor me regelen? En weet jij wie dat heeft? Wie hoeveelheid heeft en wie dat kan brengen? Wie kan het betalen? De ene partij heeft het geld, de andere partij heeft het andere ding. Dus ik bracht die 2 samen. En dan kreeg ik ook een percentage geld daarvan. En, daar verdiende ik ook mijn boterham mee met dat geld. Sommige jongens die verdienden geld met drugshandel. En als die 2 partijen bij elkaar brachten, dan kregen ze een percentage. En met dat percentage wat hun kregen, dan gingen ze weer investeren. En dan gingen ze hun gebruik en alles weer.
Het waren geen kruimeldiefstalletjes, Michael? Nee.
Dat waren grote hoeveelheden. En, dat is niet een zakje van 5 gram of 10 gram.
Nee.
Ik denk wat er ook natuurlijk ook een beetje bedoeld is, je kwam bij ons terecht en wij waren natuurlijk een psychiatrisch team.
Ja.
En je kreeg ook medicijnen van ons.
Ja.
Af en toe werd je ook nog wel eens opgenomen in die tussentijd.
Ik heb Valerius Kliniek, heb ik al een paar jaar gezeten. Maar die mensen daar, dat zeg ik heel eerlijk, die hebben bepaalde situaties waar was ik het niet mee eens. Maar ze hebben mij in een separeercel gedaan. Ze hebben mij gegespt. Mijn handen, mijn benen.
Ja.
Ze hebben mij, de doktoren en artsen kwamen erbij en de verpleegkundigen die mochten de spuit geven. Ik wist niet wat er geïnjecteerd werd. Wat voor medicijn, dat wist ik niet. Maar dat gebeurde in Valerius Kliniek. Maar dat gebeurde niet bij Rehabteam. Bij Rehabteam waren ze, bij Rehabteam waren ze heel open. Daar kwam je ook je medicijn halen. En dan kreeg je je medicijn, je medicatie. Je zag gewoon wat de medicatie was, wat het merk was. Wat de naam was van de medicatie. Het was heel transparant. Maar bij Valerius Kliniek, daar heb ik geen goed woord over.
Wat is dat? Dat klinkt een beetje aan het raar misschien, maar ik ben heel benieuwd naar jouw idee erover. Is het nou echt nodig geweest dat we al die keren een gierende ambulance jou naar de Valeriuskliniek hebben moeten brengen? Of wat vind jij ervan?
Ik vind. Het heeft mij wel in zekere zin zo geholpen dat ik rust had. Ik had een bed, ik had een douche en ik had eten en drinken. En mijn moeder kwam één keer per week of twee keer in de week kwam ze langs. En dat waren geluksmomenten voor mij. Ja. Ja. Dat gaf me rust. Maar er waren ook momenten bij dat op een gegeven moment, ik loop van mijn kamer naar een andere kamer, naar de huiskamer of zo. En werd ik ineens door 6 man vastgepakt en naar een isolatiecel gebracht. En ik kreeg spuiten in mijn lichaam, want ik niet eens weet wat voor medicatie dat was. Dus
ja
en dat hebben mij gedacht van ja, dat is niet de bedoeling, weet je. Van, je zegt nog tegen die dokter en arts, je mag me die injecties niet geven, dat wil ik niet.
Mm-hmm.
Laat mij gewoon lekker met rust en ja.
En hebben ze je ooit uitleg gegeven over waarom ze dat nodig hadden?
Nee, dat hebben ze nooit. Achteraf hebben ze nooit met mij contact gehad. De enige met wie ik echt goede contacten heb gehad en met wie ik altijd goede contacten heb, is Jelinek, Arkin, Mentrum en een Rehabteam met
GGZ. Ja, later met Ingeest op de hele Gaastraat.
Ja, hele Gaastraat. Ja.
Ja.
Dat zijn de enige waar ik wel goede hulp van heb. En ik zou ook beamen, zonder die hulpverleners was ik ook niet tot wat ik nu ben, waar ik nu ben, wat ik bereikt heb. Ja. Zonder hen ook niet kunnen, zonder mijn hulpverleners.
Wanneer kwam het keerpunt? Wanneer draaide je leven om naar de...
Dat weet ik heel wel perfect
nog. Ja, vertel eens, hoe zag dat eruit?
Mijn keerpunt was, ik zat in de Jelinek Vlaardingenlaan op de VNP. Op de tweede verdieping, tweede etage, met Nicole. Ik ken die naam allemaal nog. Nicole, met Mark Oppenbrauwers. Met Jeffrey. Met Jeffrey, dat was een Indonesische jongeman. En met Vincent Schulke en Nicole. En Nicole, die was altijd, mijn moeder zei dat. Zo'n vrouw had je nou moeten hebben tegen mij. Dan was je niks mis met je vrouw. Maar voor de rest, ja, die mensen die daar werkten bij de VNP... Die waren gewoon goed en ze lieten je waarde. Je deed je ding. Ik was altijd alleen maar aan het roken, sigaretten. En denken en mijmeren.
Maar wat deden ze dan precies, Michael, in vergelijking met de Valerius Kliniek bijvoorbeeld?
Nou, we bepaalde soorten therapieën.
Mm-hmm.
En dat weet ik ook nog, want ik weet precies welke twee dames dat waren. Dat waren ook knappe vrouwen. Dat was Patricia Meermeek en Sanne Bakker. Het waren twee psychologen of psychiaters, ik weet niet. Of psychiaters in opleiding, ik weet niet wat ze voor studie deden, dat weet ik niet. Maar ze waren met therapieën bij, van petje op, petje af. En vragen van wat heb je meegemaakt en van alles. Ze wouden ook van alles weten. En,
ik kreeg ruimte om je verhaal te vertellen.
Verhaal te vertellen, ja. Ja, voor de rest, ja, die mensen waren altijd goed mee bezig. En ze liet die waarde. En op een gegeven moment kwam er een hulpverlener. Ook van, geloof, van die Jelinek op Rehabteam. Ik weet het niet meer waar die vandaan kwam, weet ik niet. Maar ik weet zijn naam, weet ik nog wel. Daan Reinders. En die zei van mij, ik heb hier een medicijnje. Als je die inneemt, je gaat het opbouwen. Die spiegel moet je opbouwen. Hij zei, dan kom je er wel. Dan ga je bereiken wat je wil bereiken. En ik heb die medicijnen ingenomen. En ik zeg eerlijk, tot op de dag van vandaag, ik neem die medicijnen nog steeds in. En, maar ik heb gekozen om met medicijnen door het leven te gaan, in plaats van met druk.
En dat is begonnen op die Vlaardingenlaan.
Op de Vlaardingenlaan.
Dat je die keuze hebt gemaakt,
ja.
Omdat die mensen op een andere manier met je omgingen.
Ja.
Geweldig.
Ze lieten mij gewoon in mijn waarde en mijn ding wat ik deed ik. En, voor de rest, wat wil ik zeggen? Ja, ik zag om me heen mensen ook allemaal ontvallen en weggaan. En ja, het is gewoon erg. Weet je. Mensen die gewoon suïcidaal zijn, ook die zaten ook daar ook natuurlijk. Want, ja, die hebben gewoon ook een eind aan hun leven gemaakt. En daar ben ik ook wel ben ik ook van geschrokken van. Ja, dat is. En mijn moeder zei dat vroeger ook altijd tegen me van Mike. Als je het ook, hoe moeilijk je het ook hebt in het leven, nooit zelfstandig je leven nemen. Als God het wil, dan neemt God neemt je leven. En voor de rest, dan moet je er rust en vrede mee laten. En nooit zelf de stekker eruit trekken.
Ja.
Want dat is de makkelijkste oplossing. En je helpt er niemand mee. Je familie helpt er niet mee. Want ik heb mensen gezien, families, waar de mensen, ja, het lijkt allemaal ondraaglijke pijn wat die mensen hebben. Maar het is gewoon heel makkelijk. Ik vind het eigenlijk egoïstisch om zelfstandig uit het leven te stappen. Je kan, als je wil, in Nederland kun je met mensen, met hulpverleners, kun je altijd praten, alles bespreekbaar maken. Wat zijn je problemen? Waar top je mee? Waar zit je over te piekeren? En die hulpverleners kunnen je handvat aanreiken, wat je kan gebruiken, waar je wat mee kan doen. Veel mensen zouden denken, zouden er heel weinig suïcidale mensen zijn, maar ja, ik weet ook niet hoe ik dat moet oplossen.
Nee.
Ik ben dan maar een simpeletje.
Ja, nou ja. Dat...
Heel goed
van Ruud.
Ja.
Jawel.
Ja.
Dat is zeker.
Dat is een groter probleem dan wij met z'n drieën aan kunnen, denk ik. Ja,
ja. Zeker.
Hey, je hebt ook een baan, je werkt bij Rood, begrijp ik?
Bij Rood, ja.
Is wat is Rood precies?
Rood is een vervoersbedrijf. Wij vervoeren verstandelijk beperkte mensen of ja, mensen met lichamelijke beperkingen. En wij vervoeren ze van hun huis naar een dagbesteding. En we halen ze ook weer op bij de dagbesteding. En dan brengen ze weer naar huis. Maar we hebben ook onderdelen van waar ik bij werk. En dat is brood bij de bakkerij. Dan halen we zakken brood halen we op. Die zetten we in de auto op naam en op volgorde. En dan rijden we het op volgorde rijden we het weer uit. Door heel Amsterdam. Dus door de Jordaan, door de Zuid, door de Pijp, door het centrum, de Warmoestraat, overal waar we in Amsterdam, waar je maar cafés, restaurants en hotels hebt. En dan brengen we die broden. En het zijn hele exclusieve broden. Dat zijn zuurdijzenbroden.
Lekker.
Dat zijn speciale met ingrediënten wat gemaakt wordt. Dat komt van een speciale molen. Meel wordt van een speciale molen gemaakt. En ja, het is hele exclusieve, luxe brood. En het is wel vrij prijzig, maar ja, je hebt wel goede kwaliteit. En
ja, geweldig.
Ja, en dat doet Roos ook. Dus die verzorgt de broodroutes, zeg maar. Zo noemen we dat, de broodroutes van zijn Schollinger en Bed.
Wat geweldig. En waar zit je achter het stuur? Ben je chauffeur?
Nou, ik ben gewoon bijrijder. Maar ik ben nu momenteel ook, in januari ga ik beginnen. En dan ga ik naar Nijmegen en dan ga ik geld van mijn eigen geld ga ik proberen mijn rijbewijs te halen.
Wie is Nijmegen?
Nijmegen, dat is een rijschool.
Oh, oké. Okay.
Rijschool Nijmegen in Duivendrecht.
Oh, right.
Ja, ze gaat eerst op de Winkelbach weg.
Ja.
Maar ja, dat is allemaal weg. De Hells Angels zijn er ook weg. Alles is weg bij de Winkelbach weg.
Ja.
Dus ja, iedereen gaat alle kanten op. Iedereen vliegt eruit waar ze naartoe willen.
Amsterdam verandert, ja. Ja.
Amsterdam verandert.
Hey, als je nou terugkijkt op je leven,
ja.
Op wat je allemaal hebt meegemaakt, wat is dan de belangrijkste les die je hebt geleerd?
Wat ik van mijn moeder heb geleerd, dat is gewoon leven. Gewoon genieten elke ding, kleine dingetjes wat je ziet. En van mijn kat kan ik genieten. En,
18 jaar, hè?
Die kat is 18 jaar nu, die verzorg ik. Dat kost eten en dat is €3 per dag. Dus we rekenen maar uit hoeveel dat ook kost.
Ja.
Vroeger gaf ik dat geld in plaats van aan mijn kat. Gaf ik het aan drugs uit en nu geven we het aan mijn kat. Ik krijg. Ja, ik kan af en toe met die kat een beetje knuffelen. En,
Ja,
vrouwen heb ik. Vroeger heb ik ook vrouwen gehad natuurlijk. Vriendinnetjes heb ik ook gehad.
Ja.
Ja, ik ben nu zeg maar bijna ook 30 jaar zonder vrouw en vriendin. En, ja, ik begrijp, sommige vrouwen begrijp ik van ja, wie wil er nou met een, ja, zo zie ik het dan met een loser. Maar in principe ben ik geen loser, want ik ben eigenlijk een winnaar. Want ik heb mijn leven weer terug en ik heb rust in mijn leven. En voor de rest, ik vind het allemaal wel prima, weet
je. Ja, dat dacht ik. Ik zit hier niet echt met een loser te praten, Hendrik. Hè?
Het verhaal wat je vertelt,
ja.
Van hoe hard jij
geknokt heb om door die 30 jaar heen nu weer hier in dit huisje zo goed bij te zitten met baan. Ja. En toen mag zijn op wat je voor je moeder hebt gedaan.
Ik kan me nog goed herinneren, Michael. Wij spraken elkaar niet veel, maar ik zag je natuurlijk wel binnenlopen bij het Reop-team. Toen dacht ik wel eens, oh, die man, hoe gaan we die op de rails krijgen? Ja. En het is je gelukt.
Ja, wel. Dankzij ook hulpverleners.
Ja, nou ja.
Dat zeg ik nogmaals, als je hulp wil zoeken in Amsterdam, alle hulp, alles is aanwezig in Amsterdam. En...
Maar jij hebt op die Vlaardingenlaan de keuze gemaakt, ik ga mijn leven omgooien. Precies, ja.
Ik heb die medicijn genomen en ik heb het eerlijk door die medicijn ben ik helemaal...
Hoe heette die medicijnen dan?
Clozapine.
Hey, als er nou andere mensen luisteren naar deze podcasten, dat is eigenlijk de laatste vraag die ik altijd stel. Ja. Wat kunnen andere mensen leren van jouw verhaal?
Ze kunnen gewoon door blijven gaan met leven. En als je wil stoppen, je kan stoppen. Als ik het kan, kunnen andere mensen het ook. Ik ben geen robot, ik ben geen boeman of wat dan ook. Als je iets wil bereiken, dan moet je gewoon echt zelf doorgaan en knokken ervoor. Je moet ook, dat heb ik ook geleerd in de sportwereld waar ik ook in heb gezeten. Ik heb een paar jaar kickboksen gedaan en ik heb genoeg leraren meegemaakt. Ik kan twee namen noemen, alleen in Amsterdam. Dat is Tom Haring en Johan Vos. En dat zijn twee toppers ook. En die waren ook altijd met jeugd bezig om die jeugd te ondersteunen en te helpen. En, dat moet ik zeggen. Je moet gewoon gaan ervoor, weet je. En maak wat van je leven. En, het is makkelijk om naar de middelen te grijpen en de middelen te laten beheersen. Maar je komt er niet ver. Maar ten eerste, als je middelen gebruikt, of je komt met politie of met justitie in aanraking. Je komt in de gevangenis en dan kom je in de gevangenis, kom je eruit. Heb je een plastic zakje met je kleding erin en je staat op straat en er is niks. Ja, dan zijn wel instanties zoals Reop en Jelinek en Mentrum en al dat. Die wel kunnen sturen en die kunnen bijsturen. Maar
je staat er wel in je uppie.
Je staat er in je uppie, ja, uit de gevangenis. En dat is, en ik heb ook, dat zeg ik ook weer, ik heb bijna, ik weet niet hoeveel gevangenissen gaat ook achter elkaar. Ik heb in de Bijlmerbaas, heb ik bijna al die torens gehad. Maar die torens zijn nu ook weg.
Ze zijn allemaal weg, gelukkig. Ja.
Die zijn allemaal tegen de grond.
Hey, Michael. Ja. Heb jij nog een vraag aan Hendrik of aan mij?
Vraag. Nee, ik hoop dat jullie gewoon waar jullie mee bezig zijn, dat jullie lekker doorgaan. En ik gun jullie het al het beste. En het is gewoon goed, het is oké. Okay.
Hoe ziet je leven er over 5 jaar uit, denk je?
Ik zou het niet weten. Ik doe mijn best en ik hoop mijn vrouwtje misschien. Ik weet niet hoe het met de medicatie en met mijn lichaam en...
Mm-hmm.
Met sigaretten en een, ik drink af en toe een biertje, ik hou wel mijn kopje erbij. Ik ga niet, dat zijn mijn buurman ook altijd, die kopje erbij houden. Dat was Ben, mijn bovenbuurman. En die was ook een topper, die man. Voor de rest, ik doe mijn best. En,
ik weet wel één ding, Michael.
Ja.
Over 5 jaar heb jij je rijbewijs?
Ik ga het over. Ik ga mijn best doen. Ik ga het van proberen. En,
ik vind het zo knap van Michael, inderdaad. Ik kan zo een rij van 10 dingen opnoemen die er ooit gebeurd zijn in jouw leven, die echt heel heftig zijn geweest. En daar is inderdaad dat verblijf in de Valerie is er één van, maar met een taxi naar je bewindvoerder gaan, of nepdoop te kopen op de Nieuwmarkt, waardoor die marinier jou neerstak. En zo zijn er
nog marinier niet, dat was een Amerikaan.
Ja,
dat was op de Piet Heinkade. Piet Heinkade was het. Ja, Piet Heinkade, vlakbij de play in.
Maar die stak je met een mes?
Ja, ik vroeg hem om een sigaretje. Ik vroeg hem om een sigaretje en hij gaf hem niet. Hij zei, fuck off you white nigger. Dus ik zei, oké, doei, ik loop weg. En ik loop weg, ik loop naar de stoplift toe. En ik voel een klap op mijn rug. Dus ik voel wat druppelen. Dus ik voel, en die jongen rent weg. Dus ik doe mijn hand op mijn rug en ik kijk en het is mijn hele hand onder mijn rug. Dus ik ben gestoken dan op dat moment. Maar ik zie voor de stoplicht een auto staan, een busje, met agenten erin, maar in uniform, maar in een burgerbusje. Dus niet in een politiebusje, maar in een burgerbusje, maar wel met de uniform. Dus ik schuif die deur open, ik ga op die bank liggen, ik doe die deur weer dicht. En die politie, die Ik zei, ja, die jongen heeft me net gezogen, rijdt erachteraan, dus hun erachteraan. Hun hebben die jongens gearresteerd met die wapen, hebben ze het gedaan.
Bijna elke dag een boek ongeveer, hè? Ja, wat je hebt meegemaakt. En dan is dit één bladzijde van. Ja. En dat vind ik zo knap, over dat je dit nog zo erover vertelt en reflecterend over nadenkt. Hè, van, nou ja, het was aan beide kanten misschien niet zo goed.
Maar niet goed van beide kanten, niet meer, maar...
Nee.
Maar ja, die jongen heeft ook zijn straf gehad. Hij heeft 15 maanden gehad. En ik had bijna dood kunnen wezen. Dus ja. Nou, dan wordt dus 15.
Maar je zit er nog. Ja, je zit er nog. Dus dat, ik wou Hendrik nog wel even aanvullen. Want ik vind het echt geweldig dat ik hier zit.
Nou, ja,
dank je wel dat ik mocht komen.
Ja, en, altijd, jullie zijn altijd hulpverleners.
Ja.
Welkom.
Maar ik vind het echt een prestatie die je geleverd hebt.
Ja,
en ja, en je, zoals je zegt, met hulp van heel veel mensen. Maar jijzelf moet toch het besluit nemen om je leven de andere kant op te laten gaan. De goede kant.
Ja, zeker.
En ik ben blij dat je hier nog zit, na zoveel jaren.
Zeker.
Ja, in goede gezondheid.
Jawel, jawel, jawel. Ik ben, nou ja, na goede gezondheid, dat moet ik maar afwachten. Maar
nou ja.
Het is in ieder geval beter als dat het was.
Nou, dat denk ik ook, ja.
Ja. Het heeft verandering en het verademing. En ik ken het iedereen toe en zo. Weet je. Kijk, en mensen zijn jaloers op mij dat ik van het gebruik af ben. Maar ze hoeven niet jaloers te zijn, ze kunnen het zelf ook. Maar je moet er wel naar gaan leven en je moet er wat voor doen en je moet er offers voor brengen en je moet er wat voor laten. En dat zal altijd in je systeem en in je gedachten en in je mindsetting, zal dat altijd een gevecht zijn. Maar ja. Bij mij slaat die meter altijd nog uit, maar niet gebruiken. En ik blijf dat volhouden. En
in dat opzicht ben je een geweldig voorbeeld. Wat zeg Michael, ben ik nog dingen vergeten te vragen?
Dingen vergeten te vragen. Nee, voor de rest. Nee. Ik, ja, als de mensen mij wat willen vragen, mogen ze altijd naar me toe komen en vragen stellen. Dat maak ik me niet druk
op. Ja, dan kunnen ze een e-mailtje sturen naar rokers@icloud.com.
Ja.
En dan zorg ik dat het bij jou terechtkomt.
Ja,
ja. Misschien leuk als ze een kaartje schrijven of zo. Ja. Huh?
Ik vind dat prima, helemaal top.
Ja. Ben ik iets vergeten te vragen, Hendrik?
Nee,
denk je? Nee?
Nee, vond het heel waardevol.
Ja, prachtig. Zeer bedankt. Ik ben blij, man Hendrik. Hij heeft het toch nog zin gehad, hè? Wat we allemaal gedaan hebben. Dat geploeter in de stad.
Ja, ja. Ja, toch ga je 3 vooruit, 2 achteruit.
Precies, ja.
2 vooruit, dan ga je 3 achteruit.
En meer dan 25 jaar later krijg je zo'n mooi compliment. Ja,
ja
dat is mooi.
Ja. Ik denk wel eens vaak ook terug aan de momenten dat ik in een schoolproject zat. Of bij Leger de Zeils of bij Poeldijksvracht. Dan denk ik wel af en toe terug aan... Ja, dan denk ik van, Mike, niet meer, daar moet je niks meer mee. Nee. Die tijd is waar.
Het is toch ongelooflijk, Michael, dat het stoelenproject nog steeds bestaat.
Ja,
En het is weer hard nodig, want het aantal daklozen neemt toe. Maar goed, we sluiten af met jouw feel-good story, want dat is het. Ja. Zeer bedankt en ik hoop je nog eens te zien.
Ja, zeker weten.
Okay.
Wel goed.
Dank je wel.
Oké, Rokers.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de KantoCast. Dank aan Michael en Hendrik dat ik dit gesprek met hen mocht voeren. Ik hoop dat je deze aflevering wilt delen met jouw netwerk, jouw vrienden, jouw familie, jouw kennissen, jouw docent, jouw collega. De KantoCast is een onafhankelijke podcast van Harry Gras en de Rokers Lopik. Alles wat er aan het maken van deze podcast verbonden zit, dat doen we zelf. Weliswaar met behulp van coole programma's zoals Springcast, Spotify, Epidemic Music, Ophonic en GarageBand. Als jij vriend wilt worden van de KantoCast, surf dan naar vriendvandeshow.nl. Zoek de KantoCast en steun ons om deze verhalen de wereld in te sturen. Het gaat ons en andere mensen helpen. Podcasten voor een wereld die werkt voor iedereen. Misschien wil je ons ook laten weten wat je van deze podcast vindt. Stuur dan een e-mail naar rokers@icloud.com en we nemen jouw feedback mee in onze uitzending. Een review met sterren op Spotify is daarnaast ook heel welkom. Ook dat gaat ons en andere mensen helpen. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de KantoCast.